Ja, goedemorgen. Vanmorgen is het mij een voorrecht om in uw midden te mogen zijn en om met elkaar na te denken, stil te staan bij dit thema van geloof en overgave. En die twee gaan hand in hand. Dat wordt het best geïllustreerd met een bekende illustratie van een koordanser die een touw over de Niagara-waterval heeft gespannen en die daar overheen loopt, ongelooflijk, en weer terug, en iedereen staat te applaudisseren en te klappen. En dan zegt hij, geloven jullie dat ik dit kan met een kruiwagen? En iedereen applaudisseert en die vindt het fantastisch. Ja, we geloven dat jij dat kan met een kruiwagen. Met een kruiwagen gaat hij heen en gaat hij weer terug. Vervolgens zegt hij, geloven jullie dat ik dit kan met een kruiwagen en iemand in de kruiwagen? En iedereen, ja, gaat helemaal uit zijn dak, dat geloven we. Oké, zegt hij, wil jij dan meekomen en in de kruiwagen gaan zitten? Geloof en overgave. Als je echt gelooft, dan zul je jezelf willen overgeven. Die twee gaan hand in hand. Corrie ten Boom, die was voor de jongere generatie onder ons, Corrie ten Boom is een fenomeen, is een bekendheid in Nederland, maar over de hele wereld. Is een vrouw die in de oorlog Joodse onderduikers met hun gezin hadden verborgen in hun huis, zijn verraden. In de oorlog heeft ze de vader verloren, heeft ze een broer verloren, heeft ze de zus verloren. En zelf heeft ze in een kamp gezeten, maar door een administratieve fout als bij een wonder is ze vrijgekomen. En na de oorlog heeft ze overal in de wereld heeft ze verteld over de liefde van God die ze dwars door alles heen heeft ervaren en waar ze van getuigen kan door het evangelie. En dat is geschreven in een boek, haar verhaal, De Schuilplaats. Zij woonde een tijdje in Amerika en had een jonge buurvrouw. Die jonge buurvrouw die las dat boek, De Schuilplaats. En die was er erg door aangesproken. En dat het verhaal was van die oude vrouw die naast haar woonde. Op een gegeven ogenblik heeft Corrie ten Boom haar op bezoek. Maar de jonge buurvrouw is een beetje zenuwachtig. Dus Corrie ten Boom die stelt er op de gemak en die loopt wel door de tuin te vertellen over bloemetjes en plantjes in de tuin. Daarna zitten ze binnen aan de thee en dan zegt die jonge buurvrouw, mevrouw ten Boom, ik heb uw boek gelezen. Wat een verhaal. Wat is nou uw geheim? En dan zegt Corrie ten Boom, ach, weet je, het is alweer jaren geleden dat ik tegen de Heere God gezegd heb, van top tot teen ben ik van u. Het is 3 maanden geleden dat mijn vrouw overleed, nadat we 41 jaren zijn getrouwd. Het allerlaatste gebed van mijn vrouw, samen met mij, 1,5 dag voordat ze overleed. We hadden de Bijbel gelezen, hoofdstukken. We hadden heel Johannes-evangelie al eerder doorgelezen. Nou waren we de handelingen der apostelen aan het doorlezen. Die middag hadden we een paar hoofdstukken gelezen. Toen hadden we wat mooie muziek beluisterd. En toen bad ik, en meestal bad ik alleen, want ze was zo ziek en ze had een wond in de mond. Maar die middag bad ik en toen legde ik mijn hand op haar arm en toen zeg ik, Annie, bid jij ook nog maar. En toen bad ze gelijk, 1 zin. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Amen. Dat was heel confronterend voor mij. Maar achteraf zie ik ook hoe mooi dit was. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Geloof en overgave. Geloof is heel belangrijk. Er staat in de Bijbel dat wij God niet kunnen behagen dan alleen door geloof. Dus wat God betreft is geloof de manier waarop wij met hem omgaan. Er is geen andere manier. Ik wil met u lezen uit Romeinen 11, vers 30 tot en met hoofdstuk 12. Nou, eerst vers 30 tot en met 36 en dan later lees ik nog hoofdstuk 12, vers 1. Romeinen 11, vers 30, daar lezen we dit. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Zoals ook u, en die u hier, dat zijn heidenen, zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun, en dat is de Joden, ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij, dat zijn de Joden, nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u, de heidenen, bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen, Joden en heidenen, in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over hen allen, Joden en heidenen, te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Deze verzen, zou je kunnen zeggen, zijn een samenvatting van wat we tot nu toe in de Romeinenbrief gelezen hebben, als je de Romeinenbrief zou lezen, waarin het evangelie wordt uitgelegd. En het is dan een samenvatting. Het is een samenvatting voordat het in de Romeinenbrief gaat over hele andere dingen, hele praktische dingen. In hoofdstuk 12, 13, 14 en 15 gaat Paulus over hele praktische dingen spreken. Maar in het direct voorafgaande wat we gelezen hebben, heeft hij het over Joden en heeft hij het over heidenen. En hoe het niet uitmaakt of je een Jood bent of een heiden bent, hoe je besloten bent onder de ongehoorzaamheid, zodat God zich over Joden en heidenen kan ontfermen en zijn liefde aan allen kan bewijzen. En het is ook een samenvatting van wat er in de hele brief staat. Want in de hele brief staat, allen hebben gezondigd. Iedereen mist de heerlijkheid van God. En de liefde van God is ook over voor allen, Joden en heidenen, zondige mensen, wie je ook bent, God houdt van je. En dan is het een samenvatting, het is een loflied op wat God gedaan heeft. Als je dan kijkt naar de verlossing, zoals het in de Romeinenbrief wordt uitgelegd, dan zie je dat Gods verlossingsplan, dat bestaat uit drie onderdelen. Het eerste is dat God in het evangelie, door de Heer Jezus, doordat wij geloven in de Heer Jezus, dat ons vergeving wordt geschonken van al onze zonden die we in ons leven hebben begaan. Alles wat achter ons ligt, dingen waarvoor we ons schamen, dingen waarvan als we daaraan terugdenken, was het toch maar nooit gebeurd of had ik dat toch maar anders gedaan. Heel je verleden wordt gereinigd, het wordt gewassen, het wordt vergeven. Dat is fantastisch. Maar dat is niet het enige. Het tweede aspect van het evangelie, dat is dat wij van binnenuit veranderd worden. Daar gaat Romeinen hoofdstuk 8 met name over. De Heilige Geest die in ons komt wonen en die ons van binnenuit gaat veranderen. Zodat wij fabrieken die rommel produceren, hè, en al die rommel wordt gereinigd, maar dat wij als fabrieken worden veranderd, zodat we niet steeds maar die gigantische rommel blijven produceren, maar dat we gaan leven tot Gods eer. Dat is wat de Heilige Geest in ons wil bewerken. Maar ook dat is nog niet alles. Want dan staat er in Romeinen 8 dat de hele schepping, die kijkt nog uit naar verlossing. Naar de bevrijding van de slavernij aan de vergankelijkheid. De hele schepping zal worden bevrijd. En het is mijn vaste overtuiging dat dit laatste aspect nogal is ondergesneeuwd in waar wij over het algemeen bij stilstaan. We staan heel erg stil bij de persoonlijke verlossing, de vergeving van zonde. Soms staan we al wat minder stil bij de verandering die God wil bewerken van binnenuit. Maar dan tenslotte staan we vaak heel weinig stil bij de verlossing die nog wacht voor de hele schepping. De hele schepping zal worden bevrijd. En Herman Bavinck zegt daarover, volgens de Bijbel zal de huidige wereld niet voor altijd blijven bestaan, maar zal die ook niet worden vernietigd en vervangen door een totaal nieuwe. In plaats daarvan wordt die gereinigd van de zonde, herschapen, herboren, vernieuwd en geheeld. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar de Bijbel mee eindigt. Interessant dat dat het plot is van de Bijbel. De Bijbel begint met een tuin, het paradijs, en eindigt met een nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is veel meer dan de verlossing van de mens. Het is de verlossing van alle dingen. Het is de wederoprichting, zegt Petrus in Handelingen 3. De wederoprichting van alle dingen. De hele schepping. God zal niet verlaten het werk dat zijn hand begon. Heel zijn werk. En zo zal onze toekomst zijn, een toekomst, en ik heb daar natuurlijk de afgelopen tijd met het overlijden van mijn vrouw ontzettend veel over nagedacht. Ik heb er ook met haar al ontzettend veel over gepraat. De prachtige boodschap van het evangelie en de toekomst die we hebben. Als we nu sterven en onze intrek bij de Heer nemen, dan is dat nog niet ons eindstation in de zin van dat de schepping wacht op de vernieuwing, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En onze toekomst, dat is na de opstanding uit de doden, dat we een nieuw lichaam zullen krijgen, dat zal lijken op het opstandingslichaam zoals Jezus dat heeft. En dat we zullen mogen wonen en leven op een vernieuwde aarde onder een vernieuwde hemel. Dat is onze toekomst. En daarin wacht de schepping op de bevrijding die nog komt. De samenvatting is een samenvatting, maar is ook een loflied, een lofzang op de onvoorstelbare liefde en genade van God voor alle mensen, heidenen en joden. Er staat, o diepte van rijkdom, wie is Gods raadsman geweest? Wie had zo'n liefde ooit kunnen bedenken? Wie anders dan God zelf? Het was zijn plan. Hij kreeg geen advies van anderen. Alles is uit hem, alles is door hem, alles heeft in hem zijn doel. Sta daar eens even bij stil. God had de wereld kunnen maken en het was goed geweest. Punt. Zo is het niet gegaan. De Satan is op het toneel verschenen. Mensen hebben foute keuzes gemaakt. De klad is erin gekomen. De aarde is onder de vloek gekomen. Wij als mensen zijn verschrikkelijke dingen gaan doen. En nog altijd. We verzieken het leven van elkaar. We vermoorden elkaar. We verpesten de natuur. En uiteindelijk had God op dat moment kunnen zeggen, weet je wat? Ik gooi de hele zoot in de prullenbak. En ik ga overnieuw beginnen. Maar zo is het niet gegaan. God besloot om in Jezus naar ons toe te komen. Het woord Jezus is vlees geworden, mens. God heeft onder ons gewoond in Jezus. Hij heeft de straf die ons de vrede brengt gedragen. Vervolgens reikt hij ons de hand en zegt hij, dit heb ik gedaan voor jou. Zou je nou mij willen liefhebben? Zou je mij willen volgen? Zou je met me willen leven? Het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. In Jezus is God zelf tot ons gekomen. heeft onze straf gedragen en heeft ons een hele nieuwe toekomst aangeboden. God zelf. Toen mevrouw en ik het Johannesevangelie lazen, toen werden we opnieuw getroffen door het eigenlijk aparte begin van het Johannesevangelie. Waar een levensbeschrijving van Jezus, maar het begint helemaal niet met het noemen van Jezus. Het gaat over het woord. En dan staat er door, er is, alles wat geworden is, is door dat woord geworden. En dan staat er, het woord is vlees geworden. Maar er stond, alles wat geworden is, is door dat woord geworden. Alles wat geworden is, is door Jezus gemaakt. Hij is de schepper die tot ons is gekomen. En dan zei ik ook wel tegen mijn vrouw, hè, als je sterft, dan hebben we het over, je gaat naar de Heer. Maar zeiden we ook tegen elkaar, weet je wel wat dat betekent, joh? Je gaat naar de Heer, maar je gaat naar Hem die alles heeft gemaakt. Het hele universum, Hij sprak en het was er. En bij Hem zul je zijn. En Hij houdt van je. Wat kostbaar. Maar in Jezus is God zelf tot ons gekomen. Hij heeft het allemaal voor ons bewerkt. Hij heeft ons niet opgegeven. Nee, Hij laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Hij laat de duivel er niet mee weglopen. Hij heeft ons teruggewonnen. En dan zie je dat uiteindelijk onze toekomst is dan die nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zie je uiteindelijk, dan wordt het nog mooier als het was. Want als God het had gemaakt en het was goed, punt. Nee, nu was het... Het was goed, punt, maar het is daarna verziekt. Maar hij heeft het teruggewonnen. En dan krijg je een situatie als met de verloren zoon. Hè, dat de verloren zoon, die is weggegaan, die heeft het helft van het vermogen van zijn vader verkwanseld aan de hoeren. Uiteindelijk is hij helemaal berooid weer teruggekomen met hangende pootjes. Zijn vader maakt een prachtig feest. Dan gaat die oude zoon, die oudere zoon, die gaat mekkeren. Wat doe je met die vent? Hè, ik ben altijd bij u geweest, ik heb nooit geen problemen verzorgd. En dan zegt die vader dit. Maar zegt hij tegen die oude zoon, jongen toch, hij was verloren, maar hij is weer gevonden. Dan is het nog mooier voor de Heere God als het ooit kon zijn. Zo zal het zijn met de vernieuwde hemel en de vernieuwde aarde. Met al die vernieuwde en verloste mensen die er ook zelf voor gekozen hebben om terug te komen bij God de Vader. En door hem vergeven en gereinigd te worden. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie is zijn raadsman geweest? Wie had dit ooit kunnen bedenken? Het evangelie is zo mooi, zo schitterend, dat alle andere zogenaamde religies er eigenlijk bij wegsmelten als sneeuw voor de zon. Je kunt ze eigenlijk niet echt met elkaar vergelijken. De liefde van God is zo groot, zo intens, dat er in Romeinen 8 over staat, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Met de dood van mijn vrouw Annie is haar liefde mij ontvallen. Maar niets en niemand kan jou en mij ooit scheiden van de liefde van God. De samenvatting aan het eind van hoofdstuk 11 is een lofprijzing op Gods liefde en onvoorstelbare genade. Dit had geen mens kunnen bedenken. Het is haast te mooi om waar te zijn. En dan lezen we hoofdstuk 12 vers 1. Ik lees het even voor. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Er wordt dus gerefereerd aan de ontferming van God. Er wordt gerefereerd aan de liefde van God, die tot uitdrukking is gekomen in alles wat Jezus heeft gedaan en wat Jezus voor ons betekent. In het licht van die ontferming van God, in het licht van die liefde van God, zegt Paulus, Is het je redelijke eredienst om jezelf als een offer aan de Heere God te geven? Dat woord wat daar gebruikt wordt, als vertaald wordt als redelijk, daar staat in het Grieks het woord logikos. Waar wij het woord logisch, logica vandaan hebben. Als het waar is dat God zoveel van ons houdt, dat hij één van ons geworden is, dat hij onze straf gedragen heeft die ons de vrede brengt, dat hij ons de handen reikt, ja joh, dan ben je toch niet goed wijs als je dan je eigen weg gaat. Dan is het logisch, de enige logische, de verstandelijk meest acceptabele respons, dat is dat je je leven aan hem toevertrouwt en zegt, Heere God, hier ben ik. Van top tot teen ben ik van u. Jezus zelf zei daarover in Lucas 9, als iemand achter mij wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis elke dag opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, wie het weg zal geven, wie zal zeggen, Heere God, hier hebt u mij, van top tot teen ben ik van u. Die zijn leven zo verliest, om mijnentwil, die zal het behouden. Mijn vrouw die is een jaar geleden ziek geworden. Ziek in de zin van ze werd verkouden. Maar die verkoudheid ging maar nooit over. Dus in de zomer zei ik tegen haar, Annie, je zou toch eens naar de dokter moeten gaan. Want het is niet normaal dat je maar maandenlang met een snotneus blijft lopen. Dus zij naar de huisarts, die gaf een antibioticum, dat hielp niet. En die stuurde haar door naar de specialist, KNO-arts in Amersfoort. Die gaf het ene antibioticum na het andere antibioticum, maar dat hielp allemaal niet. Ondertussen is mevrouw met me meegeweest naar Libanon voor mijn werk. En ook nog een werkmaand naar Thailand geweest, een leiderschapstraining op uitnodiging van de OMF. Met vergaderingen erbij, als met al waren we een maand onderweg. En daarna kwamen we thuis en toen begon het verder bergafwaarts te gaan. Ze kreeg pijn, ze kreeg verhoging of koorts, bijna dagelijks. En toen besloot de arts om het bacteriële infectie, waarvan ze dacht dat dat het was, in de sinusholte, operatief schoon te maken. Uiteindelijk, op zaterdag in halverwege februari, toen zegt onze dochter, die is verpleegster, en die zegt op een gegeven moment tegen mij, papa, het gaat helemaal niet goed met mama. Ze zegt, vindt u het goed als ik ervoor zorg dat ze wordt opgenomen? Ik doe dat vaak in de thuiszorg voor klanten. Dan bel ik de huisartsenpost. Ik zeg, meid, doe dat maar. Maar zegt de arts dat ze niet gaat komen als ze er willen zien. Dan moeten ze maar bij haar komen, want ze is geen cent waard. Toen kwam de arts zaterdagavond en die schrok van wat hij zag. En die heeft ervoor gezorgd dat ze is opgenomen. Toen volgden 3 dagen van intensieve onderzoeken om te zien wat is er nou met mevrouw Strietman aan de hand. En toen op de dinsdagmorgen komt het hoge woord eruit. Mijn vrouw had een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Die in Europa bijna nooit voorkomt, wel in Zuidoost-Azië. Waar wij toevalligerwijs net geweest waren in oktober en november. Maar dat heeft niets met elkaar te maken. Ja, en toen begon een behandeling van 3 maanden, soms thuis, soms in het ziekenhuis, alles bij elkaar, 2 maanden in het ziekenhuis. En als ze soms thuis was, was het heel wonderlijk, dan gingen we naar bed 's avonds en dan was ze vaak al iets eerder naar bed gegaan en dan kroop ik even later in bed en dan zei ze, Joop, heb je de muziek wel uitgezet? Ik zeg, ja, ik zeg, alles is uit. Ze zegt, vreemd. Ik hoor steeds zulke mooie muziek. Wonderlijk. Uiteindelijk, op die zondagmiddag, 12 mei, lazen we uit de Bijbel, luisterden we naar muziek en baden we. En toen vroeg ik haar, Annie, bid jij ook nog maar? En toen bad ze dit gebed. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Amen. De dag erna was ze zo slecht dat de artsen besloten om de behandeling te stoppen. En de volgende morgen, nadat onze dochter een nacht gewaakt had, kom ik in het ziekenhuis om 8:10. Ik ga naast haar zitten en ik zeg, Annie, ik zeg, ben je er nog steeds, meid? Ik zeg, ga toch op je reis.
Het zal zo mooi zijn. De glorie en de heerlijkheid van God die wacht op jou. Zoals Stefanus, toen hij uit haat tegen Jezus werd doodgegooid met stenen, de hemel geopend zag, de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterzijde van de Vader. Ik zeg, Annie, ik zal je ontzettend missen, maar je hebt zoveel geleden, het is goed zo, ga nu maar. En op dat moment ging ze heen. Ze stopte ademen, haar hart stopte. En mijn dochter zegt later, ze zegt, papa, toen u de kamer binnenkwam, zag ik dat haar ademhaling veranderde. Ze had kennelijk op mij liggen wachten. Mijn lieve, trouwe Annie. Maar haar overlijden is daarmee voor mij een geweldig getuigenis. En ook een enorme troost. Weet je, er valt wat te kiezen. Als je op een treinstation bent, dan kun je kiezen, stel je bent op Centraal Station in Utrecht, een hele hoop treinen komen en gaan. Er staat geen conducteur die jou vertelt welke trein je moet nemen. Je mag zelf kiezen. Kijk op de borden en maak je keuze en je mag kiezen wat je wil. Maar om te denken dat al die treinen dezelfde eindbestemming hebben, dan ben je ontzettend naïef en maak je een enorme grote fout. En zo is het ook in het leven. Wij kunnen, we zijn vrij om te vertrouwen, ons vertrouwen te stellen waaraan we ons vertrouwen geven willen. Je kunt vertrouwen op je eigen inzichten. Je kunt vertrouwen op je geld en op je bezit. Je kunt vertrouwen op je eigen goede leven. Ik heb het al wel goed gedaan. Je kunt vertrouwen op profeten, godsdiensten. Je mag je vertrouwen stellen waar jij je vertrouwen aan geven wil. Maar al dat vertrouwen op die verschillende opties leiden niet tot hetzelfde resultaat. Jezus is heel duidelijk. Jezus zegt, niemand komt er tot de Vader dan alleen door mij. In Romeinen 11, ik lees het nog een keer, daar staat in vers 34... Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik zou willen voorstellen voor wie het durft om samen een gebed uit te spreken. En de woorden van dat gebed zijn, Heer, ik wil helemaal van u zijn. Ik dank u voor het offer dat u bracht voor al mijn zonden. U gaf uzelf voor mij aan het kruis. Wie kon dat ooit bedenken? Heer, ik leg op dit moment mijn leven in uw handen. Paulus zegt, in het licht van al Gods liefde en al Gods genade, alles wat God gedaan heeft, het wonderbaarlijk mooie evangelie. De enige logische respons daarop is dat we ons leven geven als een levend, heilig en God welgevallig offer. Misschien zeg je, dat heb ik nog nooit gedaan. Mag deze ochtend de eerste keer zijn dat je dat doet. Misschien zeg je, ach ja, maar dat heb ik al lang geleden gedaan. Fantastisch. Jezus zegt, doe het elke dag. Neem elke dag je kruis op. En volg mij. Voor wie wil en wie durft, zullen we dat samen hardop uitspreken vanuit ons hart als een gebed. Heer, ik wil helemaal van u zijn. Ik dank u voor het offer dat u bracht voor al mijn zonden. U gaf uzelf voor mij aan het kruis. Wie kon dit ooit bedenken? Heer, ik leg op dit moment mijn leven in uw handen. Amen. We gaan verder met muziek.